Welkom in de middagdienst. Ook voor luisteraars van harte welkom. Ik heb een drietal mededelingen. De collecte is bestemd voor de MAF, Missionary Aviation Fellowship. De bloemen gaan naar de familie Veenstra-Huizer in verband met de geboorte van hun dochter Elle. En de voorganger in de dienst is Jan Wesseling. Ik wens elkaar een gezegende dienst.
Laten wij zo meteen uit eerbied voor onze God gaan staan, broeders en zusters. En als wij gezegend zijn vanuit de hemel, laten we dan Psalm 90 vers 1 en uit de nieuwe psalmberijming vers 8 zingen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader, dankzij onze Heer en Redder Jezus Christus. Laten wij tot God bidden. Heer, onze goede Vader in de hemel. Als we dat zingen, dan raakt u een tere snaar in ons leven, Heer. Uw goedheid over ons, maar ook over onze kinderen en onze jongeren. zal het vanmiddag ook over gaan, Heer, hoe wij de kennis aangaande u overbrengen, waarom u ouders inzet. En dan hebben we toch altijd met onszelf te maken. Wie we geworden zijn en wie we zelf zijn en hoe we op onze kinderen overkomen. Wij bidden of u in liefde ons de weg wilt wijzen. We danken u dat u ons hier ziet zitten in Jezus Christus. Dat uw liefde ons omarmt, oud en jong. Dat wij mogen bouwen op de vaste grond van uw belofte en van uw verbond. Ook als het gaat om onze kinderen en onze kleinkinderen. Wilt u uw woord open laten gaan? Wilt u de uitleg zegenen? En geef dat we bemoedigd en getroost straks ook weer naar huis gaan. Wij vragen dat in Jezus' naam. Amen. Vorige week ging het over zondag 38 van de catechismus en logischerwijs gaat het dan vanmiddag over zondag 39, het vijfde gebod. En om een beetje de eerste setting in beeld te krijgen, wilde ik met u lezen uit Exodus 19 vers 1 tot en met 6, vers 10 tot en met 17 en hoofdstuk 20 vers 12. Laten we aansluitend Psalm 78 vers 2 zingen en daarna lezen we uit Malachi 3, 22 tot 24, Lucas 1 vers 13 tot 17... En Lucas 18, vers 15 tot 17. En daarna zingen wij gezang 160, vers 1 en 2. Dat is denk ik de nummering uit het... Waar zat Gerda? Dus de nummering uit het nieuwe gereformeerd kerkboek, ja.
We lezen om te beginnen Exodus 19, de versen 1 tot en met 6. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op, naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe. Zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Gaan we verder bij vers 10. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook, ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen en waarschuw hen dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet er doodgebracht worden. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden. Hij moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weer klinkt, mogen ze de berg opgaan. Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hen op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u overmorgen gereed bent, zei hij, en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. Ik vergat één vers daarnet, dat heb je misschien gezien, ik heb het zelf ook gemerkt. Het loopt natuurlijk uit op de wet in Exodus 20 en dan gaat het vanmiddag speciaal over het 12e vers, het 5e gebod. En dat zal ik alsnog lezen met u. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. En dan lezen we verder. In het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi, hoofdstuk 3, de versen 22, 23 en 24. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Dan gaan we naar Lucas 1, de versen 13 tot en met 17. Dan gaat het over de aankondiging van de geboorte van Johannes. Maar de engel zei tegen Zacharias: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. En dan lezen we nog een aantal versen uit Lucas. Lucas 18, de versen 15 tot 17. De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Jezus te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. De lezende tekst voor de preek, dat is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 39. Wat eist God in het vijfde gebod? Dat ik aan mijn vader en moeder en aan allen die gezag over mij ontvangen hebben, alle eer, liefde en trouw bewijs, mij aan hun goede onderwijzing en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, omdat God ons door hun hand wil regeren.
Laten wij straks na de verkondiging en uitleg het Selah-lied zingen, Jezus liefde voor mij. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer, Jezus Christus, als je het vijfde gebod en zeker ook de uitleg van de catechismus erbij even serieus op je laat inwerken, dan kan het toch haast niet anders of je wordt geraakt. Het is een heel gevoelig gebod en het gaat over dingen waar we allemaal mee te maken hebben. Of je nu 8 bent of 80, of je nu opgevoed wordt als kind en hier in de kerk zit of nog opvoeder bent, of die tijd misschien al een poosje achter de rug hebt. We zijn allemaal kind van onze ouders. En ik zal u ook eerlijk bekennen dat bij het klimmen van de jaren ook ik steeds meer onder de indruk kom van hoe ouders een onuitwisbare indruk op je maken. Zeker sinds mijn eigen ouders overleden zijn, ben ik er veel meer mee bezig met van, ja, wat hebben ze voor je betekend? En hoe ben je door ze gevormd? Soms ontdek je pas op latere leeftijd dingen waar je je tientallen jaren lang niet van bewust geweest bent. En als je mensen spreekt van 70, 80 jaar, dan hoor je maar al te vaak verhalen over vroeger. Hun jeugd, hun vader en hun moeder. Ik vanmiddag vlak voor de dienst nog eens even het een en ander zat te overwegen, bedacht ik ook dat ik inmiddels heel veel begrafenissen heb meegemaakt waar, zeg maar, nog eens even wordt teruggeblikt op het leven van iemand. En bijna altijd begint dan de levensbeschrijving bij de jeugd van vroeger. En hoe mensen daardoor al gevormd zijn, soms misvormd en op een bepaald spoor gezet. En ik hoor jongeren woorden gebruiken die ik in mijn jeugd nog niet eens kende, laat staan begreep. He, het is nature en nurture. Het zit in je genen, je hebt het gewoon van je ouders meegekregen en nurture, het zit in hoe je bent opgevoed. Ouders, we hebben er allemaal mee te maken en je bent er onlosmakelijk aan verbonden. En tegelijk is het ook een gebod wat zomaar kan bezwijken onder de last van alle zorgen en problemen. Toen ik net tijdens de lezing nog eens even de zaal zat rond te kijken, dacht ik, oh, bij die speelt dit en die heeft moeite met kind zo. En hè, hoe doe je in hemelsnaam recht aan alle verschillende zorgen en problemen die onder ons leven? Het verdriet wat er kan zitten omdat je kind niet meer mee wil naar de kerk of niks meer wil met God. Eer je vader en je moeder. Het is in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. En ik heb natuurlijk in de loop der jaren ook meer dan genoeg te maken gehad met jongeren. Of al volwassen mensen die vertelden dat hun vader hen had laten zitten. En dat ze de rest van hun leven worstelen met het gevoel van, mag ik er wel echt zijn? Zijn mensen wel echt te vertrouwen? Verhalen genoeg. Het is maar een heel kort gebod, maar het komt ongelooflijk dicht bij huis, tot achter de voordeur. En met dit gebod stapt God als het ware binnen in onze huiskamers. En kijkt hij rond hoe het daar gaat. Soms prachtig, vrolijk, harmonieus, maar ook zomaar de slaande deuren en de ruzie in de stemmen. En de opgezonden gebeden. Hè, opvoeden. Een uitdaging, maar ook een klus. Laat ik vanmiddag allereerst bij het mooie beginnen. En het mooie is natuurlijk dat als God dit gebod uitspreekt, dat hij zich heel nadrukkelijk met ons gezinsleven gaat bemoeien. Hij laat het niet links liggen, hij sluit zijn ogen er niet voor, maar hij zet vaders en moeders en hun kinderen op hun plek. Ik heb als thema heerlijk, in dat woordje heerlijk heb ik heer met hoofdletters geschreven, heerlijk, papa en mama mogen het je vertellen. Heerlijk, papa en mama allereerst mogen het je vertellen. Drie dingen, wat dan? Waarom zij en met welke bedoeling? We hebben even uit Exodus 19 en 20 gelezen, broeders en zusters. En de bedoeling daarbij is om eens even een beetje een idee te krijgen tegen welke mensen God dit eigenlijk als eerste uitspreekt. En Mozes die ziet die mensen rond zich staan bij de berg Sinaï. En het zijn natuurlijk allemaal mensen. Het is net 3 maanden na de uittocht. Het zijn allemaal mensen die bizar veel hebben meegemaakt. En die vaders, afgebeuld, soms met een bebloede rug thuiskomen na een dag hard werken. En de moeders, zullen ze geschreeuwd hebben als een jongetje geboren werd en het werd ruw uit je handen gegrist. En de mensen waren natuurlijk ook opgegroeid in een cultuur waarin gezag ontaarde in tirannie. Keihard, gewelddadig, het recht van de sterkste. En het ligt natuurlijk voor de hand dat je eigenlijk van jongs af aan leert om ook zelf sterk te zijn. En je zin door te duwen. Dat is heel opvallend, hè, dat verhaal van Mozes, dat hij iets ziet gebeuren wat onrecht is. Dat hij een kort lontje blijkt te hebben en ook gelijk eigen rechter speelt. Allemaal gezinnen dus die op een of andere manier getekend waren door, ja, ook door wel door zonde en door geweld. Mensen die traumatische ervaringen hadden meegenomen de woestijn in. Er is dus in die gezinnen van alles aan de hand. Dat waren echt geen modelgezinnen. En dan ziet de Heer ze rond de berg Sinaï staan. Hij roept ze heel bewust allemaal op het appel. Ouders en kinderen staat ergens anders. En natuurlijk straalt de liefde in zijn ogen. En weet hij wat zich in die gezinnen afspeelt. En zoals hij dat gelukkig ook van ons weet. En hoe gaat het achter de voordeur? En hoe gaat het tussen papa en de kinderen, of tussen mama en de kinderen, en tussen papa en mama onderling? En in dit gebod is God bezig ons te omarmen en onze gezinnen. En zo is die begonnen. Ik ben Yahweh, de God die jullie uit die verschrikkelijke slavernij heeft weggesleurd. Dat is het grote geheim van een christelijke opvoeding. Daarom heb ik natuurlijk ook Psalm 90 laten zingen. God is vol liefde zijn verbond met ons en ook met onze kinderen aangegaan. Ik vind het altijd weer een ontroerend gebed bij de doop als we bidden. Wilt u geven dat dit babytje door de Heilige Geest aangestuurd wordt, zodat het een goede opvoeding krijgt. Dan worden papa en mama heel duidelijk neergezet als degene die het werk van de Heilige Geest in het leven van hun kinderen als eerste moeten waarmaken. En daarom wijst die kinderen ook hun plek. Eer je vader, jongens en meisjes, en je moeder. En laat ze belangrijk zijn voor je. Ze maken een onuitwisbare indruk in je leven. En zij mogen het als eerste tegen je zeggen. Zo werkt het toch? Als de thuisbasis veilig is, is toch de plek waar je wordt opgevangen als je wordt geboren, meteen na de bevalling. Is toch de plek waar je als eerste meekrijgt wat goed is en niet goed. Wat een zegen wanneer er liefde heerst in huis en je veilig bent. Dan ga maar eens praten met tieners die langs de straat zwerven. Of tieners, zoals in mijn vorige gemeente, die in het weekend hun toevlucht zochten in de drankketen. Vaak omdat er thuis niet of nauwelijks naar hen omgekeken werd. God die kijkt in dit gebod als het ware ook over de hoofden van de kinderen heen. De ouders in de ogen. Toen rond de berg Sinaï en in een kerkdienst. Ik ben jullie God. Wat ga je je kinderen meegeven in het leven? Dat kun je zo uit het boek Exodus halen, denk ik. Wat ga je nou meegeven? Als je net uit Egypte komt en op reis bent door de woestijn richting het beloofde land. Dan ga je toch als eerste vertellen hoe je daar gekomen bent. Wie Yahweh is. Hoe ongelooflijk groot en sterk en heilig hij is. En meteen in het spoor daarvan ook hoe bijzonder zijn bevrijding is. En vertel je kinderen wie de Heer Jezus is, maar niet even in één zinnetje. Maar probeer ook uit te leggen hoe bijzonder het is dat je hem mag kennen. En wat de Heer Jezus allemaal voor je heeft gedaan om je onder zijn hoede te krijgen. En hoe je ontsnapt bent aan de ondergang. En hoe krachtig zijn liefde dag en nacht brandt. En vertel ze wat de bedoeling van leven op aarde is. En welke gevaren je onderweg kunnen bedreigen. Waarom papa en mama? Ja, dat ligt heel erg voor de hand, denk ik. En juist het gezin hoort de plek te zijn waar je als klein menselijk wezen veilig bent en in liefde wordt opgevangen. Ik deed laatst nog een doop of een kraambezoek en ik heb tegen, voor de zoveelste keer denk ik wel, maar ik heb tegen de jonge ouders gezegd, ja, die tederheid, die zorg die je geeft, als je kind net 1 dag, 2 dagen oud is, of nog maar een paar uur. En dat is eigenlijk al zorg die je namens God aan je babytje geeft. Het voeden, de intimiteit aan de borst van je moeder. Dan komen de jaren waarin voeden steeds meer opvoeden wordt. En je kind opgroeit van peuter tot puber. En een paar jaar daarna komt de periode dat aanwijzen en opdragen meer wordt overleggen. Ik hoorde eens een keer een vader zeggen van een dochter van een jaar of 13, 14 denk ik. Hij zei, ja, ik kan niet meer zeggen, doe dit en doe dat. Je moet echt in overleg gaan met je kind. Maar hoe dan ook, thuis is de aangewezen plek om te ontdekken wie God is. Ook omdat papa en mama al een poos onderweg zijn met God. Zij hebben al de nodige ervaring opgedaan. Ik hoor tegenwoordig heel veel jongeren zeggen, wij willen graag praten met ouderen. En niet alleen ouders, maar ook ouderen, soms veel ouderen. Want ze zeggen, wij willen leren hoe leven met God moet. Met de geloofsoverdracht van de oudere generaties op de jongeren. Ouderen hebben levenservaring. Jongeren verlangen ernaar. En als je dan naar de tijd van Maleachi kijkt, dan zie je dat het daar kennelijk heel erg misgegaan is. Maleachi is het laatste Bijbelboek in het Oude Testament. Zo'n 400 jaar voor Christus. Een angstwekkend donkere periode. En kennelijk zit daar in de gezinnen iets heel erg niet goed. Wat er precies aan de hand geweest is, is niet helemaal duidelijk. Maar Maleachi, het is het laatste vers van het Oude Testament, heeft het erover dat ouders verzoend moeten worden met hun kinderen en kinderen weer met hun ouders. En er ligt op een of andere manier kennelijk een link tussen, zeg maar, hoe het in de gezinnen niet goed zit en hoe het ook in de verhouding met God niet goed zit. En 400 jaar later verschijnt Johannes de Doper ineens op het toneel. En je leest er gemakkelijk overheen, maar Lucas die pakt juist dat laatste vers van Maleachi op en zegt, Johannes de Doper is degene die de harten van ouders en kinderen weer op Jezus zal richten. Hij doet wat Maleachi voorspelde. En wat brood en brood nodig was. Tegen die achtergrond is Lucas 18 eigenlijk heel bijzonder om te lezen. Want daar zie je eigenlijk die profetie in vervulling gaan. Daar gebeurt het. Ouders brachten hun kleine kinderen tot Jezus. En dat zijn waarschijnlijk niet alleen maar moeders geweest. Dat idee hebben we soms. Maar er zijn ook vaders bij geweest en wat daar gebeurt is dat vaders en moeders met hun kinderen, ja, zeg maar, een veilig heen komen zoeken bij de Heer Jezus. en dan ook zijn zegen ontvangen. Geloven als een kind, dat is niet kinderen. Heer Jezus zegt ook, wie open staat, kinderen staan open. Kinderen willen ontvangen, willen leren, willen wegwijs worden in het leven. Wie open staat voor mij, zal het koninkrijk van God ontvangen. Daarom heeft de catechismus het natuurlijk over de goede aanwijzingen en ook de goede correctie van ouders. Natuurlijk een uitdaging voor de kinderen en de jongeren. En niet gelijk van je afweren wat er naar je toe komt, maar proberen te wegen van ja, is dit een goede aanwijzing? Of is dit misschien een correctie waar ik zelf helemaal geen zin in heb, die ik misschien grote onzin vind en die ik toch om Jezus wil moet proberen te accepteren? Ouders mogen je vormen, jongens. En vormen is heel wat anders dan misvormen. Als ik over deze dingen preek, dan moet ik altijd denken aan mijn periode als predikant in Ede. Ik had in Ede-Zuid een aantal huizen van de driehoek. Hè. Er zaten veel uit huis geplaatste jongeren. Nou, achter elke jongere zat een heel verhaal, kan ik u vertellen. En soms ook een heel schandaal. En die jongeren die worstelden enorm met de vraag van ja, wat moet ik nou van mijn ouders wel accepteren en wat niet. Omdat kon heel kwetsbaar zijn, ook heel pijnlijk. Ik heb altijd gezegd, ja, ouders hebben de roeping om je te vormen, maar ze mogen je niet misvormen. Een vader mag echt niet intieme grenzen overschrijden. En ouders horen het goede en niet het verkeerde voorbeeld te geven. En ze moeten proberen om het beeld van de Heer Jezus te vertonen, en dat is nog wat anders dan hard en autoritair optreden. En tegelijk weet God blijkbaar dat ouders geen perfecte mensen zijn. En dat ze ook wel eens gehumeurd kunnen zijn. Of even niet de aandacht kunnen opbrengen waar je als kind wel naar verlangt. En hun zondige kanten hebben. Als zij ook gestempeld zijn door hun opvoeding. Maar ik stel aan jongeren op catechisatie, als het aan de orde komt, wel eens de vraag, wat zou er met je gebeuren als je alleen maar deed waar je zelf zin in hebt? Dat is een belangrijke vraag, vind ik, omdat we ook heel erg in een cultuur leven, waarin mensen vooral moeten doen waar ze zelf zin in hebben. En dat voelen ze vaak ook wel aan. Als ik alleen maar deed waar ik zelf zin in heb, dan sla ik los, of dan ga ik dingen doen die echt niet goed voor me zijn. Dus opvoeden, en dat bedoel ik voor de gezinnen, maar ook voor ons als gemeente, jongeren de weg wijzen. Dat betekent dat je als ouders en als ouderen de taak hebt om ze ook op het goede spoor te zetten. En dat is ingewikkeld genoeg vandaag de dag. En dat betekent als kind en als jongeren dat je ouderen of ouders daarin ook de ruimte geeft. En jij als kind met jouw zonden en gebreken, en zij met hun zonden en gebreken. Maar samen omarmd door de Heer Jezus. Paulus die schrijft erover in Efeze 6 en die brengt dat eigenlijk in een paar Bijbelversen heel mooi bij elkaar. Die zegt, kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer. En dan zegt hij toch eigenlijk, achter je ouders moet je de gestalte van de Heer Jezus proberen te zien. Want zo hoort het. Toon eerbied voor je vader en je moeder, dat is het eerste gebod waaraan de belofte verbonden is. Maar hij kijkt niet alleen naar de kinderen. Hij kijkt ook naar de vaders en de moeders. Maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer het wil. Ik heb dat zelf altijd geprobeerd voor ogen te houden. En ik weet ook heel goed dat dat me niet altijd gelukt is. En opvoeden zoals de Heer het wil. Maar het is wel de uitdaging. Het beeld van de Heere Jezus vertonen in zijn wijsheid en liefde naar je kinderen toe. En het is ook de uitdaging naar de kinderen. De gehoorzaamheid van de Heere Jezus volgen. Als het gaat om je ouders. God heeft daar ook een prachtige bedoeling mee, tot slot. Het is het eerste gebod, zegt Paulus, met een belofte. Eer je vader en je moeder. Wat anders hè, dan alles maar klakkeloos accepteren, maar hou ze in ere. Het zijn mensen van groot gewicht in je leven. Dan zul je lang leven. Bij de berg Sinaï betekent dat natuurlijk dat je heelhuids door de woestijn zult komen en in het beloofde land je heerlijk kunt gaan ontplooien. Voor ons betekent dat, als kinderen op het spoor van God gaan en van de Heere Jezus, dan krijgen ze een eeuwig leven. Ik sprak eens een vader met een aantal opgroeiende kinderen. En hij en zijn vrouw waren druk bezig met hoe begeleiden we onze kinderen, welke opleiding laten we ze doen, welk beroep moeten ze kiezen. Maar die vader die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, waar gaat het nou uiteindelijk om in het leven? Het gaat er toch om dat ze heelhuids bij God aankomen. Waar gaat het om in ons gezinsleven? Ik vind in toenemende mate dat we als christenen in een hectische tijd leven. We moeten ons als kerk daar ook heel erg druk om maken, wat mij betreft. Hoe dragen wij het over aan onze kinderen en jongeren? Want er gebeurt toch van alles in deze wereld. Je kunt er gek van worden. Hoe geef je je kind houvast? Hoe bied je veiligheid? En we leven ook in een verwarrende en welvarende cultuur. Keuzemogelijkheden te over. Manieren zat om je in dit leven te willen settelen. En te doen alsof dat het een en het al is. Jongeren vragen om richting. Om wegwijzers. Om mensen waarmee ze zich kunnen identificeren. Waar ze een voorbeeld aan willen nemen. Mensen die ervoor gaan. Mensen die het laten zien. Mijn levensdoel ligt niet in geld, bezit, carrière en allerlei vermaak. Mijn levensdoel ligt in God. En mijn einddoel ligt op de nieuwe aarde. En daarom is een andere zin uit het gebed bij de doop ook heel ontroerend. Geef dat dit babytje, het is nog maar net geboren. Geef dat dit babytje aan het einde van dit leven getroost deze wereld verlaat. Ik en mijn lieve kinderen en inmiddels kleinkinderen zijn bedoeld om bij God te leven. Vol liefde heeft God zijn verbond met ons gesloten. En hij kent ons. En hij weet van onze zorgen. En hij hoort onze vragen. En hij ziet onze problemen. En hij weet ook dat heel wat kinderen onder ons, of heel wat ouders onder ons, grote zorgen hebben om hun kinderen. En juist daarom omarmt hij ons vol liefde. Ik ben jullie God. Je mag bouwen op de vaste grond van mijn belofte en mijn verbond. En kinderen, laat je door je ouders de weg wijzen naar het beloofde eeuwige land. Amen.
Thank you.
Laten wij samen als ouderen en jongeren ons geloof belijden. Ik wilde dat vanmiddag doen aan de hand van de 12 artikelen en aansluitend zingen wij lied 444 vers 1, 2 en 4. Het gaat om het geloof dat we in de loop der eeuwen als kerk hebben beleden, wat we heel vaak van huis uit hebben meegekregen of wat we pas later hebben ontvangen. Maar ook om het geloof dat we dolgraag aan onze kinderen en onze kleinkinderen willen meegeven. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij terugkomen om te vonnissen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij tot God bidden. Heer, goede God in de hemel, het is maar goed dat u ons niet laat lopen. Dat u ons, ouders en kinderen, ouderen en jongeren, mensen die op een of andere manier allemaal gevormd zijn door hun opvoeding en door wat ze in de genen hebben meegekregen, dat u ons liefdevol omarmt en dat wij mogen bouwen op de vaste grond van uw belofte en uw verbond. Dan weet u natuurlijk als geen andere Heer hoe gevoelig dat ligt en hoe kwetsbaar dat is. Hoe je er in de loop der jaren steeds meer achter komt wat je van huis uit hebt meegekregen of juist niet meegekregen. Hoe je misschien ook wel opgezadeld bent met dingen waar je jarenlang therapie voor nodig hebt om dat een plekje te geven. Maar we willen u allereerst bedanken, Heer, voor uw genade en voor uw liefde. Dat u gezinnen vormt. En juist op die eerst aangewezen plek kinderen aan ouders toevertrouwt. Dat is toch de plek waar je als kind teder wordt opgevangen, pal na je geboorte. Hoe kwetsbaar is dat? Waar als het goed is de liefde thuis is, Ook al ben je het niet altijd met elkaar eens, of kun je je kinderen soms wel achter het behang plakken, of kun je je ouders wel schieten. Maar toch, de plek, Heer, waar ouders de taak krijgen om hun kinderen wegwijs te maken in het leven en allereerst in het leven met U. En dan bidden wij om uw zegen. Voor vaders en moeders. U ze wijsheid wilt geven. En liefde. En voorzichtigheid. En of u ze, ook op het moment dat hun hoofd er totaal niet naar staat, of je misschien wel het gevoel hebt dat kinderen het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen, of u toch wilt geven dat ze het beeld van de Heere Jezus vertonen. Niet zoetsappig, maar wel liefdevol. Heer, wij bidden ook voor situaties waarin dat heel moeilijk ligt. Waar de harmonie in het gezin mist. Waar ouders tot hun grote verdriet merken dat ze hun kinderen heel moeilijk bereiken of nauwelijks meer kunnen aansturen. Waar het gesprek is stilgevallen. Waar het een bijna heidense klus is om over het geloof te praten. Als we elkaar een beetje kennen, Heer, dan weten we ook dat dat verdriet ook in ons midden leeft. Op allerlei manieren en in allerlei soorten en maten. Maar we leggen dat in uw hand, Heer. En wij bidden ook in die situaties om wijsheid, draagkracht, het vermogen om de goede toon te vinden, om het goede moment te benutten. En als we als ouders daartoe niet bij machten zijn, Heer, geef dan andere mensen die met ons kind in gesprek kunnen en willen. Ouderen uit de gemeente wellicht, of goede vrienden, of wie dan ook. Maar we bidden u, Heilige Geest, of u manieren wilt verzinnen om ook deze jongeren en kinderen oog te laten krijgen voor Jezus Christus en geloof te laten groeien. Dat kunnen wij niet geven, geloof, aan onze kinderen. Dat is echt een geschenk van u. Maar u hebt ook beloofd dat u in het leven van ouders en kinderen en ouderen en jongeren op volle kracht actief zult zijn. Wij bidden om wijsheid als gemeente. Zodat we ook onze jongeren op een goede manier kunnen coachen en begeleiden. En het voor kunnen doen. Want daar vragen ze toch om. Mensen waarmee ze zich kunnen identificeren. Mensen die een goed voorbeeld geven. Mensen die kunnen vertellen hoe dat is. Leven met God. Heer, wij bidden ook voor degene die geen kinderen hebben ontvangen, terwijl ze daar wel naar verlangen of naar verlangd hebben. Voor degene die niet in een gezin leven en dat soms best wel missen. Wij bidden voor degene die terugkijken op hun jeugd of hun opvoeding of hoe hun leven gelopen is. En dan ook pijn van binnen voelen. Dat je dingen hebt meegekregen die je liever niet had meegekregen. Heer Jezus, wilt u ook die levenspijn helen en verzachten. Heer, wij danken u dat u ons omarmt. Dat wij mogen bidden en zingen over de glans van uw liefde, over de hoofden van ons en onze kinderen en jongeren en kleinkinderen. En geef dat we met elkaar toch ook liefdevol en enthousiast onderweg zijn naar het beloofde land. Zodat we niet vastlopen in dit leven en helemaal geketend raken aan geld en bezit en afleiding. Maar geef dat we als gemeente ook onderweg blijven naar de ontmoeting met de Heere Jezus. Wij en onze lieve kinderen en jongeren. Heer, hoor ons bidden. Uit genade, in uw liefde en in uw naam. Amen.
U krijgt gelegenheid om
uw liefdegave ook in de collecte aan de Heer te geven. Laten wij zingen uit Psalm 103 dat God in zijn liefde en trouw door de generaties heen werkt. We zingen uit de nieuwe psalmrijming eerst vers 6 en daarna vers 2. Laat u als ouders en ouderen, maar ook als kinderen en jongeren zegenen door God uit de hemel. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest met u allemaal.
Woo!